Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
Het Clara Festival is net van start gegaan. Een ode, 50 jaar na mei 68, aan de begeestering en de verbeelding. L'imagination au pouvoir 2.0 dus. Alles viel goed van Mahler staat centraal. Een lied dat geldt als een oproep. Durf dromen, durf verlangen, durf werk maken van een betere wereld. Maar kan muziek dat nog wel in deze tijd, vragen we ons tegelijkertijd af. Mijn gast, muziek en filosoof Thomas Serien, spreekt van een auditieve crisis. De focus wordt afgeleid van het aandachtig spreken en luisteren naar het eindeloos kijken naar wat plezier oplevert. Nooit eerder zaten zoveel mensen gekluisterd aan het beeld. Een berg en dal dus over luisteren, verlangen en verbeelding. Dag Thomas Serien.
Goedenochtend.
Zit je op een berg of zit je in een dal?
Oh, ik denk dat ik altijd een beetje tussen de twee zit. Ben niet echt een man van hoogtes en diepe dalen. Het is zo, het doet mij eigenlijk een beetje denken aan een kwestie die Wilhelm Schmidt, een Duitse filosoof, aanhaalde. Die zei van, kijk, het is misschien beter om altijd op een halve hoogte te zitten. Omdat daar eigenlijk een beetje de interessante uitzichten zijn. En op die manier is een mens misschien ook nooit zo verbonden met die toch heel diepe dalen en hoge toppen. Want vaak, als je op een hoge top staat, het is misschien toch niet altijd hetgene wat je had verwacht van die hoge top. Allee, die ervaring heb ik ook wel een beetje.
Maar dus, moet je niet in een dal ook zitten af en toe?
Ja, soms wel. Maar je kan daar misschien ook eventjes blijven en kijken. Misschien is het nog interessant om daar een riviertje te vinden of zo.
Je noemt het een Camusiaanse vraag.
Ja.
Waarom? Dan verwijs je naar Camus.
Ja, omdat Camus schrijft natuurlijk in zijn mythe van Sisyphus dat elke mens zijn gehele leven eigenlijk gaat in een dal gaat zitten en op een berg gaat zitten. Dat constant een soort van heen en weer rollen van een rots is. Nu, dat is een goede metafoor, denk ik, om op een of andere manier de mensheid te beschrijven. Maar ik denk ook dat die wel nogal extreem gesteld wordt bij VV. Allee, op veel vlakken. Ik ervaar dat niet altijd op die manier. Ja. Bij mij is het altijd een beetje eventjes de rots op en dan misschien eventjes naar beneden, maar nooit helemaal tot de top, heb ik de indruk. Ook nu, mijn boek is nu uit en ik voel natuurlijk wel een soort euforie. Maar het is niet dat er dan een soort van hoge top is bereikt of zo ervaar ik dat eigenlijk nooit.
Het boek Klank en Filosofie van de Muzikale Ervaring, we gaan het er straks over hebben. Mm-hmm. Je bent dus muzikant en filosoof.
Ja.
Iemand die volgens mij dan nadenkt over muziek. Is dat meer dan een bezigheidstherapie voor rijke lui, zoontjes?
Ik ervaar dat toch als iets belangrijks, iets essentieel. Ik ben een muziekliefhebber al gedurende mijn hele leven. Ik heb dat meegekregen van de familie. En ik vind het toch belangrijk om de vragen over muziek ook wat ruimer te stellen dan alleen maar de vraag van, ja, hoor ik dit graag? Ik denk,
is dit mooi?
Ja, is dit mooi of is dit aanlokkelijk om naar te luisteren?
En welke vraag is dan de belangrijkste als je naar muziek luistert?
Ja, welke positie dat muziek ten eerste in de samenleving kan hebben. En ten tweede, of dat muziek ons misschien op een of andere manier in contact brengt met informatie of ervaringen die toch heel belangrijk zijn in ons leven.
Dat is niet concreet, hoor.
Dat is niet, dat klinkt abstract, maar...
En dat is abstract.
Dat is,
maak het eens concreet.
Ik denk dat bijvoorbeeld muziek ons wel confronteert met wie we zijn als mens, op heel veel vlakken. En bepaalde emoties die naar boven komen. Maar evengoed de prikkeling van de verbeelding die daar zeker een grote rol in gaat spelen.
Je schrijft, elk huis, elk woonblok heeft zijn eigen geluiden.
Mm-hmm.
Als je nu teruggaat naar jouw jeugd, dat is niet zo heel lang geleden, want je bent 27. Mm-hmm. Wat waren de geluiden in jouw omgeving?
Heel veel treingeluiden. Mijn ouders wonen naast een station, een treinstation. Maar ik ben daar ook wel een beetje gewoon beginnen worden. Ik heb daar ook een beetje de, laten we zeggen, de de musicaliteit in leren ervaren.
Is dat zo?
Ja, eigenlijk wel. Want die treinen... Ik woon in Kontig. En in Kontig komen er nu ook niet extreem veel treinen voorbij. Maar het was eigenlijk fijn om ook zo te zien hoe dat die treingeluiden op een andere manier klinken wanneer dat de wind bijvoorbeeld anders stond. Dus dan kon je ook soms de treingeluiden eerder als lawaaierig zien en soms ook eerder zo als een soort van... Ja, oké, ze komen voorbij, een soort gewoonte. Dus treingeluiden waren zeker aanwezig. Fluitende vogels zitten ook wel vrij sterk in een vrij rustig gebied van Kontig. Ik ben opgegroeid met veel broers en zussen. Dus er werd veel gesproken, gepraat. En er werd ook gewoon heel veel muziek geluisterd. Dus al die zaken die spelen wel een rol, denk ik, al in mijn jeugd. Dus
een beetje een cacophonie?
Ook wel een beetje. Ja, wij kunnen soms ook wel heel druk zijn in huis. Als wij nu op zondag nog eens met de hele familie samen eten, dan is het best wel druk. Ja.
En dan heb je die trein, dat gedaas, dat daaronderheen. Zo, boom, 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 boom.
Ja, het is niet zo erg als
ik weet niet of ik bij jullie aan tafel wil zitten.
Ja.
Het Clara Festival, Thomas, is net begonnen. Het wordt eigenlijk... onze vlag is alles vide goed. Een ode aan de begeistering en de verbeelding. Kun je daar wat mee?
Zeker, ik denk het wel. Ik denk dat we vandaag in voor velen duistere tijden leven. Maar als je dat nu heel concreet gaat bekijken... Dat doet mij een beetje denken aan een berekening dat mensen zoals Maarten Boudry of Rutger Bregman ook soms maken van... Ja, eigenlijk in essentie is het nog altijd wel vrij goed met de wereld. Hè. Zeker als je dat vergelijkt met de middeleeuwen pakweg. Er zijn veel meer mensen die de rechten hebben. De mensenrechten worden eigenlijk veel sterker gerespecteerd vandaag dan vroeger.
De armoede neemt af.
De armoede neemt af.
Geweld neemt af.
Er is minder... Eigenlijk, veel mensen zouden het misschien raar vinden, maar er is minder oorlog vandaag in de wereld dan vroeger. Maar toch ervaren we duisternis. En ik denk dat dat heel hard komt doordat mensen ook een beetje niet meer goed weten wat we nog kunnen, waar we nog kunnen in geloven. De idealen zijn misschien ook wat onduidelijk geworden. En ik denk iets dat daar ook wel een rol in speelt, en dat is natuurlijk niets nieuw, is dat nadat God dood is, wat is de volgende? Hè? Wat is de volgende die zal... of wie of wat is de volgende die dan zal sterven? En sommigen zeggen, de ethiek sterft vandaag de dag misschien ook een beetje.
Ja,
Als je mensen zoals Trump aan de macht ziet komen, dan denk je, die zijn eigenlijk niet echt ethisch. Het is niet echt een ethische man, hè, geen moreel man.
Ik heb nog nooit iemand zo genuanceerd over Trump horen praten.
Ja.
Daar is gewoon de bodem uit ethiek.
Ja, voilà. Dus,
Ga je zo ver als de essayist en schrijver van de Indiase origine, Pankaj Mishra, die in zijn, het is trouwens een bestseller, Age of Anger, schrijft dat, onder meer met Trump waar je naar verwijst, en de Brexit in het Midden-Oosten, de klimaatverandering, de cyberaanvallen. Enfin, we kennen allemaal wel de Panama Papers, opkomst van extreem rechts. Hij zegt, we zijn aanbeland in een soort van danse macabre. En volgens hem is dat catastrofe op til, al dan niet in de vorm van een wereldwijd gewelddadig conflict.
Oh ja, ik ben iets optimistischer, denk ik. Ik denk dat we juist omdat we vandaag wel een soort onbehagen voelen, dat er denk ik heel veel mensen ook wel mee bezig zijn en ook op een of andere manier een antwoord proberen bieden daaraan. En die indruk heb ik ook wel echt. En ik denk dat de kunst daar een rol in kan spelen, maar evengoed de burgers die meer en meer geïnteresseerd geraken ook in politiek, denk ik. Want ik denk, vandaag zeggen ze vaak van de kloof tussen de burger en de politiek is vergroot. Maar ik denk dat eigenlijk juist heel veel mensen, juist omwille van zaken zoals Trump of de klimaatcrisis, zeker de jonge mensen, ook wel... zoiets hebben van, er moet iets veranderen. Er moet... En ik denk dat we daar toch een keer mogen geloven dat er een soort beweging gaande is.
Is het niet omgekeerd in het geval dat de politiek veel te dicht op de huid van de mensen begint te kruipen? Ja. En dat er een kloof is. Als er al een kloof is, dat die kloof zich afspeelt tussen de burger en de burger.
Ja, misschien.
Tussen de wetende en de onwetende, om het zo maar eens even in te zeggen.
Ja, is dat mij daar vaak bij opvalt, is dat als ik met mensen praat over politiek, dat ik heel vaak het... het antwoord krijg van ja, ik zou eens willen dat een politicus ook een soort van onwetendheid in zich toont. Hè? Zo bijvoorbeeld als je zijn vraag stelt aan een politicus op het journaal, dat die zegt van ja, ik weet het eigenlijk niet, hè, maar misschien weten jullie het wel.
Wat een verademing
zou een verademing zijn.
Ik weet het niet, ik ben ook maar een gewone boerul als jullie. Ja. Nu weet ik het echt niet.
Ik ben maar een mens die ook twijfels heeft. Ik denk die kwetsbaarheid voorop stellen, zowel door politici als door de burger, is wel een belangrijke daarin. Ik geloof heel sterk dat het moment dat een mens zich ook wat kwetsbaar opstelt, dat er ook mogelijk is tot communicatie. En dat is misschien vandaag iets gevaarlijk. Er zijn heel veel mensen die geen blijf meer weten, denk ik, met al die duistere gevoelens. En dan krijg je natuurlijk heel veel depressies, heel veel burn-outs en van die zaken. En ik vind het interessant om dat wel op een of andere manier af te vragen, wat kan de kunst daar dan in betekenen?
Hè? Nog even over ons Clara Festival. Ja, we moeten dat toch ook een beetje in het licht zetten natuurlijk. Alles via de goed, thema. We verwijzen naar 50 jaar geleden, mei 68. Mm-hmm. Hier zit iemand voor wie dat volgens mij totale geschiedenis is. Je bent 27. Ja. Wat roept dat bij jou nog op?
Ten eerste, dat roept vooral gedachten aan mijn ouders op, omdat die daar heel veel over praten. Die zeggen vaak, die denken ook vaak in die termen van voor 68, na 68. Zo precies of dat...
Oh, ja.
Een heel groot verschil is geweest tussen die twee.
Alsof het is zoals jouw grootouders praten over voor en na de Tweede Wereldoorlog.
Ja, en zoals wij misschien, of mijn leeftijdsgenoten ook kunnen praten van voor en na 9-11.
Dat is de millennials.
Heb ik zo precies nog juist... ik zat toen... Ik was 10 jaar toen, denk ik, zoiets. Dus in die zin... Ja, het roept dat in. Het roept een gedachte aan mijn ouders op, maar het roept evengoed wel een gedachte aan van ja, blijkbaar leefde er toen wel een stevige opstand. Het gevoel van opstand leefde toen. En ik denk dat op een of andere manier voor mij ook wel gelinkt wordt aan zoiets als de Arabische Lente een aantal jaar geleden, dat je daar toch ook zo een soort gelijkenis in gaat zien van ja, het is een soort verbrede vorm van protest. Misschien... Ja, volledig gelijk is het natuurlijk niet met 68, maar het is ook een manier van opstand dat vandaag misschien meer en meer terug naar boven komt bij sommige jongeren. Want 68 is natuurlijk ook wel vooral door de eerdere jongere mensen aangespoord.
Ik vind het wel schattig dat ik hier iemand te gast heb die zegt, als ik aan mij 68 denk, dan denk ik aan de eerste plaats aan mijn ouders. Weet je wat er dan gebeurt? Dan realiseer ik me, ik word oud.
Moet je niet voor excuseren, maar...
Nee, ik kan ook niet helpen.
Thomas Serien, vertel eens. Het beeld domineert vandaag, maar werkelijk op een absolutistische manier.
Ja, denk ik wel, ja. Ik spreek van een auditieve crisis in mijn boek. En dat heeft voornamelijk te maken met het feit dat ik denk dat we vandaag leven in een heel sterke visuele cultuur. Er zijn heel veel beelden die ons prikkelen. Die domineren vaak. Omdat die natuurlijk ook heel sterk inwerken op onze hersenen. Dat is ook neurologisch aangetoond dat een beeld eigenlijk veel rapper de aandacht gaat domineren van een persoon. Nu, ik denk dat dat ook een geschiedenis heeft. De wetenschap is heel visueel ingesteld. Op zich zit dat in woorden als inzicht of verlichting al heel sterk. Maar ik denk dat wij vandaag, zeker met de beeldschermen zoals iPhones, iPads, maar ook de laptop, dat wij eigenlijk gewoon heel sterk geprikkeld worden door die beelden. Ook de reclamewereld speelt er natuurlijk een rol in. Vanaf dat je op straat komt, je kan je aandacht eigenlijk overal op de visuele prikkels gaan.
Nu zeg je, dat is eigenlijk helemaal niet nieuw. Dat was bij de Grieken al net zo.
Ja, natuurlijk...
Dat Apollonistische wereldbeeld.
Ja, daar heb je natuurlijk ook nog de populariteit van Dionysos in die tijd. Maar ik denk dat de Apollo vooral gewonnen heeft in de wetenschap, zou je kunnen zeggen. De Griekse wereld is eigenlijk heel sterk een begin geweest van wat wij vandaag als wetenschap zien. Plato, Aristoteles hebben daar zeker een basis in gelegd. En dan krijg je toch in hun geschriften ook een heel sterke nadruk op dat visuele.
Het licht eigenlijk.
Het licht vooral.
Dat je onmogelijk kennis van de wereld kunt verwerven zonder het licht.
Licht, ja. Het licht dat ook natuurlijk geïllustreerd wordt in de grot van Plato bijvoorbeeld. Waar dat op zich ook de schaduwen dan De valse wereld moeten voorstellen en het licht, het zonlichtzorg is eigenlijk uiteindelijk hetgene wat de echte wereld zou vertonen.
Dus eigenlijk, ja. Thomas, leven wij al meer dan, of misschien wel zolang wij rechtop kunnen staan, met een beeldcultuur.
Ja, maar ik denk de oorsprong ligt daar, maar daarom is het niet per se zo dat in elke tijd de populariteit van Apollo dan bijvoorbeeld naar voren kwam. Je ziet ook wel een soort van terugkeer van Dionysos in bepaalde culturen. En ik denk dat we gewoon om moeten onthouden dat wel die beeldcultuur die we vandaag kennen, dus die populariteit van beelden, dat denk ik ook gelinkt wordt met een soort wetenschappelijk, meer neutrale kijk op de dingen die ook gewoon vrij visueel getint zijn. Ik denk dat daar wel een soort correlatie tussen is. En dat heeft invloed op elkaar, denk ik.
Tijd om wat dingen te gaan voorlezen uit de boeken die je hebt meegebracht. Mm-hmm. Iedereen doet dat hier. Dat kan van poëzie gaan over reclameteksten tot heuse wetenschappelijke doorwrochte werken. We hebben hier ooit een heel geleerde meneer gehad die iets bijna onmogelijks op de radio kwam lezen. Nooit zoveel reacties over gehad.
Okay.
We hebben er dan wel hele stevige muziek onder gezet. Jij brengt als eerste boek Cornelis Verhoeven mee. Dat is een Nederlandse filosoof. Hij is inmiddels overleden.
Mm-hmm.
Over de verwondering.
Ja.
Is dat iets wat we kwijt aan het geraken zijn?
Ik denk het soms wel. Het is iets in ieder geval dat ik heel belangrijk vind. De verwondering is voor mij ook heel sterk in verband te brengen met mijn kindertijd. Toen ik kind was, was ik heel verwonderd. Ik doe mij dan denken dat mijn juffrouw destijds in de lagere school zelfs bij het afscheid van naar het middelbaar toe had geschreven van kijk, je bent de jongen met de 1000 vragen. En
ik kan me daar iets bij voorstellen.
Ja, en dat was omdat ik eigenlijk de waarom-fasen misschien nooit echt verwerkt heb, laten we zeggen, van de waarom-fasen in de kindertijd nooit echt verwerken.
Dat is een kindertrauma.
Ja, het kindertrauma. Je zou kunnen zeggen, ik heb daar heel veel aan gehad. Ik denk dat die verwondering gewoon heel belangrijk is. En dat die,
was jij het soort kind dat op zijn vierde vroeg, mama, waarom leven wij?
God, dat zou je aan mijn mama moeten vragen. Maar ik was er wel veel mee bezig, met zo de grotere waarom-vragen. Ja. 4 jaar is wat vroeg, denk ik. Maar,
allee, 4,5.
Ja.
Laten we eerst even het fragment lezen. De verwondering, Thomas Serien leest Cornelis Verhoeven.
De verwondering levert de mens uit aan de dingen. Het zijn op de eerste plaats de dingen, niet hijzelf, waarover de mens zich verwondert. Door de verwondering krijgen de dingen hun betekenis. In de verwondering dienen zij zich aan als betekenisvol. Zij is een stap naar het inzicht dat de dingen een oneindige betekenis hebben en dat deze betekenis toekomt aan de dingen zelf en niet aan de mens en zijn belangen. Zij kan ons bevrijden uit een krampachtige eigengerichtigheid en aan ons bestaan een nieuwe dimensie geven, die met belangeloosheid maar vaag kan worden aangeduid, maar die evenzeer lust, genot, enthousiasme of meditatie kan zijn. Dit inzicht is zeer fundamenteel. Het betekent dat in de verwondering de dingen er niet zijn voor de mens, maar dat er integendeel de mens er is voor de dingen.
Ja, Cornelis Verhoeven, Thomas Serien zegt hier eigenlijk, hij draait de dingen om. Luister, die dingen die zijn er niet voor jou, dat flesje water dat nu voor je staat. Mm-hmm. Nee, jij bent er voor dat flesje water. Leg me dat eens uit.
Ja, waar Verhoeven eigenlijk naar verwijst is naar het feit dat wij hier op de wereld terechtkomen, dat wij als mens toch doorheen de geschiedenis een soort arrogantie hebben gehad om te zeggen van die wereld is van ons. En ik denk dat hij op een of andere manier heel mooi verwoord dat op zich het omgekeerde misschien eerder waar is. Hè. Wij zijn een deel van die wereld ten eerste al. En wij kunnen niet echt zomaar zeggen van kijk, wij zijn hier de baas of zo. En ik denk dat het ook op een of andere manier verwijst naar het feit dat wij moeten zorgen voor onze planeet, maar even goed zorgen voor de medemens die daarop rondloopt.
En dan heb je zoiets, en hij schrijft er ook over, Verhoeven, een begrip als rentmeesterschap. Mm-hmm. Dat je eigenlijk die aarde moet beschouwen als iets tijdelijks. Je bent een passant en je moet als een soort van rentmeester dat goed beheren.
Meer, ja. Ja, natuurlijk heeft het een beetje linken met Heidegger, hè, zijn zorgidee, waarbij dat op een of andere manier ook betekenis eigenlijk pas tot uiting komt wanneer je zorgt voor iets. En dat vind ik wel een mooie gedachte. Omdat, ja. En ik denk dat de verwondering daar wel een bepaalde rol in speelt, omdat juist door die verwondering, en dat is een ervaring die ik heb, dat die verwondering een soort van een raadselachtigheid van de wereld naar boven brengt en ook een beetje van ja, een soort dankbaarheid van ja, maar dat kan ik hier meemaken, dat kan ik hier ervaren.
Ben jij een zorgend iemand? Kun jij dan op je 27 zorgen? Want je hebt geen kinderen, neem ik aan.
Ja, nee, ik heb geen kinderen. Ja, zorgend iemand. Ik vind het heel belangrijk om goed te luisteren naar anderen en op een of andere manier ook niet direct een antwoord te bieden dat het gesprek doodt. Want dat is soms wel een beetje het geval. Hè. Zeker als mensen... Ik heb wel de ervaring dat veel mensen met zorgen naar mij komen. In de zin van dat ik iemand ben die ook wel...
Het orakel van Delphi.
Ja, nee, niet het orakel van Delphi. Maar ik stel mij kwetsbaar op en ik denk dat mensen daardoor ook wel een kwetsbaar antwoord durven geven. Ik ben iemand zelf die ook wel open durft praten over mijn eigen zorgen. En dat heeft ook wel een heel sterke vriendschap gecreëerd met een aantal mensen. Er zijn ook een aantal moeilijke dingen gebeurd de laatste jaren. Het is niet, ik heb ook een moment gehad dat ik ook wel sneller volwassen moest worden.
Omdat een vriendin van jou is overleden.
Ja, hè? Dus mijn hartsvriendin van vroeger, dus eigenlijk de vriendin waar ik eigenlijk altijd met ben opgegroeid, die heeft leukemie gekregen op 18 jaar.
Line,
ja, inderdaad. En die... Ja, die is eigenlijk op een heel snel tempo uiteindelijk afgetakeld en overleden. Dus dat was eigenlijk op 5 maanden tijd dat het allemaal gebeurde. En dat heeft mij natuurlijk ook wel een soort andere kijk op de dingen gegeven.
En wat er dan is gebeurd, vind ik eigenlijk tamelijk... vind ik opschuddend. Mooi ook. Je bent eigenlijk een actie begonnen voor stamceldonoren.
Ja. Ja. Ja, maar dat heeft ook heel veel te maken met voor mij dan weer die zorg. Omdat haar wens ook was, van, er stond op het doodskaartje ook van geen bloemen, geen kransen. Je kan eventueel wel Line gedenken door je op te geven als stamceldonor. En ik ben iemand die dan... Ik toon mijn kwetsbaarheid wel heel sterk daarin. En ik ga daar ook op een of andere manier... dat rouwen ook wel als een soort werkwoord zien. En ik vond... Dat rouwen rond werken met stamcelprojecten wel een heel goeie. En dat heeft er ook wel voor gezorgd dat ik vandaag ook wel daar beter mee om kan, denk ik.
En dat het kunnen plaatsen. En dat het eigenlijk dat rouwproces iets energetisch is geworden.
Mm-hmm. Ja, inderdaad. En dan speelt denk ik ook wel weer opnieuw die verwondering ook wel een rol in. Allee, dat is iets dat mij in moeilijke tijden... vooruit helpt, laat het zo zeggen.
We gaan luisteren naar Angels van Elliot Smith. Dat is de eerste keuze, want alle nummers die we nu gaan horen zijn allemaal gekozen door Thomas Serin. Als ik naar Angels van Elliot Smith luister, schrijf je... Pas op, hè, dames en heren thuis, jongens en meisjes. Dan maak ik volgende bewustzijnstoestanden mee. 1. Perceptie. Ik hoor het geluid van een tokkelende gitaar. 2. Geheugen. Ik herinner me het moment waarop ik het nummer voor het eerst hoorde. 3. Anticipatie. Ik verwacht dat Elliot na de eerste strofe begint te zingen. 4. Oordeelsvermogen. Ik vind de muziek mooi. 5. Verbeelding. Ik verbeeld me dat ik in een concert van Elliot Smith zit.
Mm-hmm.
Heel mooi analytisch. Heel mooi analytisch. Zeg mij eens even, wanneer heb je dat nummer voor het eerst gehoord?
Ik was 15... Denk ik, ja. 15 jaar.
En waar? Waar heb je dat gehoord?
Oh, dat was eigenlijk gewoon in mijn slaapkamer. Mijn broer is grote fan en heeft mij dat laten horen.
En gaan we dat goed vinden?
Ja, het is natuurlijk misschien niet direct Clara-muziek, zou je zo zeggen. Maar ik vind het een prachtig nummer.
Waarom? Heel kort.
Het is heel kwetsbaar, één. En het is ook gewoon een enorm mooie tekst. Verwijst trouwens een beetje naar... Kierkegaard, kunnen we straks misschien nog iets over zeggen. Maar...
Voor wie? Nu moeten we heel oplettend luisteren. Hè? En even een tip van de sluier, waarom Kierkegaard?
Omdat zijn album Of Of noemt, Either Or, en En dat is er blijkbaar echt op gebaseerd. Dit verwijst een beetje naar Don Juan.
Ja.
En Don Juan was een belangrijke, de erotische verleider eigenlijk in Kierkegaard zijn werk. En Angelus zou er een soort van synoniem voor zijn, of een soort van pseudoniem eerder, dat Elliot Smith ook aanraakt. Iemand die constant u in verleiding brengt eigenlijk.
Of,
ja.
Die of die?
Die of die. De esthetisch. Het gaat hier over de esthetische levenswijze eigenlijk.
Kijk, maar jij zei Don Juan, ik zat al meteen in een heel andere sfeer.
Ja, ik snap het.
Smith Angels. Bij mij zit Thomas Serin, hij is muzikant en filosoof die filosofeert over muziek. Ik val voor deze Elliot Smith. Voilà.
Oké, dat is goed.
Als een blok.
Dus dat is iemand die, voor mij, met Nick Drake dan, met Bert Jansk, dat zijn zo de drie grote, vind ik, in de singer-songwriter van de gekwelde zielen een beetje, want het zijn allemaal mensen die ook toch wat een droevig leven hebben geleid. Maar Elliot Smith, ik vind die man die is zo kwetsbaar in zijn liederen. En dat apprecieer ik wel.
Voor wie jouw boek niet heeft gelezen, dus iedereen thuis. Dat is niet waar. De meeste toch. Het is niet zo dat je alleen maar hedendaagse pop zou beluisteren. Of jazz, of gemakkelijke dingen, nee, verre van. Of zelfs Franse chansons. Ik neem hier afspeellijsten, want die druk je ook af. Mm-hmm. Ik zie Metallica, dat is dan heel hard. Maar ook de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach. Mm-hmm. Deep Purple, naast Chet Baker. Dat is dan weer jazz en Louis Armstrong en John Coltrane. Mm-hmm. Maar net zozeer John Zorn. Dingen die ook bij ons op Clara aan bod komen. Towns van Zandt. Het is toch wel heel erg breed palet, hè?
Ja, dat is mijn bedoeling geweest. Mijn boek gaat niet over een specifiek genre. Mijn boek gaat echt over de muzikale ervaring, of hoe dat wij muziek ervaren en wat er gelijkenissen tussen die muzikale ervaringen dan juist zijn. En ik heb, ja, ik spreek op een bepaald moment zelfs over noise muziek, over extreme vormen van noise muziek. En ook over John Cage zijn muzikale experimenten, maar evengoed over een aantal neonazistische groepen enzovoort. Dus ik probeer echt alles op een of andere manier het ruime palet. Natuurlijk, het blijft wel vrij westers, denk ik. Maar op zich denk ik niet dat mijn verhaal daarom niet op toepasbaar zou kunnen zijn op andere culturen.
Even naar dat luisteren wat je er straks al hebt aangeraakt. En ik denk dat is een van de essenties van het boek. Je schrijft als, en je verwijst daarmee naar Michel Foucault, de filosoof, mm-hmm. als het betekenisvolle spreken en luisteren verdwijnt de mens als een gezicht in het zand op de vloedlijn van de zee.
Mm-hmm.
Is dat dan zo, want Foucault suggereert dat wij van langzaam meer minder gaan luisteren?
Mm-hmm. Ja, wat Foucault natuurlijk zegt, is dat er een bepaalde einddatum staat op de mens eigenlijk. En dat de mens zal verdwijnen wanneer dat er een bepaald...
Als we ophouden met spreken en luisteren.
Ja, en dat we dan misschien een soort transhumanist worden of zo. Transhumane mens, een soort nieuwe mens. Die misschien meer kenmerken heeft van een soort machine, een soort robot.
Hij is daar heel erg vroeg in geweest, maar mm-hmm. dat is, hoe langer hoe meer horen we dat. Hè? Dat de cybermens. Hè?
Ja, de cybermens. Of, ja, ik ben zelf ook wel veel rond transhumanisme mm-hmm. bezig geweest. Maar ik denk wel dat dat spreken en luisteren daar een heel belangrijke rol in speelt. In de mens toch op een of andere manier binnen zijn kwetsbaarheid te zien. En ik denk, dat is... Allee, dat doet mij denken aan een uitspraak die mijn promotor of mijn professor aan de Universiteit van Gent is. Hè, van, we moeten eigenlijk als filosoof een soort functionaris van de mensheid zijn. Dat klinkt heel...
Ambtelijk.
Ja, inderdaad. Maar wat wordt daarmee bedoeld? Het is eigenlijk vooral het spreken zelf moet altijd een soort van het kritiek geven, maar ook het kwetsbare vorm van kritiek geven. Het kwetsbare spreken is eigenlijk belangrijk om op een of andere manier altijd te blijven communiceren met elkaar. En die communicatie vanaf dat die eigenlijk met de taal verdwijnt, ja, dan krijg je meer een soort afstomping van wat de mens eigenlijk zou. En een soort van objectivering ook van de mens, dan wordt het een soort van voorwerp op een tijd eigenlijk, waar je eigenlijk weinig zinnig nog mee kan aanvangen.
De nieuwe wetenschap spreekt over cellulaire biologie bijvoorbeeld. Dat betekent dan dat wij chips hebben ingebouwd mm-hmm. bijvoorbeeld. Niet alleen Google-machines, dus wij zullen over het grootste geheugen beschikken ooit.
Mm-hmm.
Iedereen zal alles weten, maar ook dat meteen genen zullen worden aangepast, gerepareerd à la minuut. Mm-hmm. Zijn dat toekomstvisioenen waar jij mee bezig bent, in gelooft, of zeg je van, jongens...
Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar wel vaak angstaanvallen van krijg als je daarover nadenkt. Omdat een bepaalde serie bijvoorbeeld op Netflix dat me heel sterk inspireert, is Black Mirror, dat gaat daarover.
Klopt.
En ik vind het heel mooi hoe dat die serie eigenlijk een combinatie gaat doen van, ja, kijk, de technologische aspecten, dat dus vooruitgang moet geven. Maar langs de andere kant, de kwetsbare emoties van de mens, soms gaat de aflevering over jaloezie, de andere aflevering over wraak. En dat zijn zaken die serie gaat combineren. En ik vind dat heel interessant om te zien hoe dat daar echt een soep wordt. Een soort dystopische, waar Huxley of Orwell zelfs nog een savat positief beeld geeft. Soms gaat eigenlijk Black Mirror echt wel heel diep in die emoties gaan peuteren.
Hebben we dat als mens niet nodig? Het utopische ideaal versus het dystopische, de dystopie?
Ja, we hebben dat misschien nodig om naar te streven op een of andere manier, naar een soort utopie te streven, maar dan moet ik altijd denken aan Hans Achterhuis, die zegt van, kijk, de Nederlandse filosoof, mm-hmm. die zegt van, ja, die utopieën, in welke zin dan ook, of dat die nu, of dat die nu communistisch geïnspireerd zijn, of die nu kapitalistisch geïnspireerd zijn, maakt mij niet uit, die zijn altijd gevaarlijk, zegt hij eigenlijk. Die zijn altijd op een of andere manier gevaarlijk, omdat er die twijfel eigenlijk volledig wordt
uitgezogen. Dat is waar, maar misschien, los van het concrete ideaal, denk ik dat mensen nodig hebben om te kunnen verlangen, te dromen. Wat als het een ideale wereld zou zijn? Net zozeer als we, absoluut nodig moeten vinden om het omgekeerde voor te stellen. Wat als er net dat utopisch ideaal tegen ons gaat keren, dat het echt een onmogelijk, onleefbare wereld wordt?
Ja, maar dan, dat gaan we pas kunnen doen, denk ik, als we beseffen dat in mijn ogen is de meest, of de maakbare wereld, waarschijnlijk een wereld waar we ook heel fragiel zijn. Waar we juist heel veel, ook een soort menselijke kwetsbaarheid juist niet gaan uitbannen. En ik denk dat hij misschien een beetje het gevoel... Allee, ik denk niet dat ik daar alleen in ben. Ik heb een beetje het gevoel dat veel mensen angstig zijn omwille van die wetenschappelijke ontwikkelingen rond chips in het hoofd en van die zaak. Omwille van het feit dat het eigenlijk die nuance van, ja, zo die nuance van een mens die onvoorspelbaar is, die kwetsbaar is enzovoort, eigenlijk allemaal teniet gaat doen. En dat zorgt er zo precies voor dat we, ja, ik noem dat in mijn boek ook de objectivering van de mens, een soort van mens gaan voorstellen die dan eigenlijk ook geen vrijheid meer heeft. Hè? Want dat is ook een beetje de kwestie, natuurlijk. Een vrij mens is voor mij ook wel een kwetsbaar mens. Hè? Dat is ook niet nieuw. Hè? Bedoel,
maar jij bent in die zin dus eigenlijk heel optimistisch gestemd. Jij zegt van, nee, het is net die kwetsbaarheid die we gaan meer prominent krijgen.
Ja, maar je mag... Ja, optimistisch, ja. Ik vind het moeilijk om dat zo in het algemeen te zien. Omdat je ontmoet mensen die de gelijkaardige manieren denken. Maar ja, langs de andere kant is er dan zo iemand als Trump die toch...
Ja, dat is toch moeilijk, voilà. Hè? Daar moeten we dan toch mee worstelen. Toch niet iedereen lijkt het over dezelfde kant schip. Max Richter, dat is onze tweede plaat. Ik noem nu plaat. Ja, hoe zeg jij dat eigenlijk?
Goh, ja, muziekstuk, soms ook wel plaat.
Toch, hè?
Song, nummer.
Terwijl dat niet meer moet verwijzen naar het concrete, de plaat die jij nu weer kent, vinyl, hè? Maar...
Ja, ik heb veel vinylplaten thuis, ja, maar... Toch, ja. Maar ook veel cd's, hoor. Ja.
We gaan niet luisteren naar zijn 8 uur 24 minuten en 21 seconden durende sleep. Maar we gaan het er toch heel even over hebben. Ja, de BBC heeft dat een paar jaar geleden uitgebracht. Wij trouwens ook. Ze hebben dat dus 8 uur lang uitgezonden. Haalden daarmee het Guinness Book of Records. Het langste stuk dat ooit live werd uitgezonden op de radio. Het idee van Richter, de componist, Max Richter, is... dat hij eigenlijk een soort van slaapliedje wilde maken.
Mm-hmm. Ja, hij heeft dus samengewerkt met een neuroloog, een slaapneuroloog die alles kende van slaap. En hij heeft eigenlijk een muziekstuk van 8 uur gemaakt dat ook op een of andere manier dynamisch voortbeweegt, zoals ook de slaap tot uiting komt. Dus er zitten fases in waar hij dan op een of andere manier de overgang van het waken naar slapen gaat illustreren.
Naar de diepe slaap,
de remslaap. En dan terug het ontwaken en de droomfase enzovoort.
Maar nu even serieus, Thomas. Het idee was ook dat... Dus hij nodigde dan mensen uit in de studio tijdens de live-uitzending. Ik heb dat gezien.
Ja,
met slaapzakken en veldbedden en zo. En het idee was ook van slaap maar terwijl die muziek loopt. Ja. Serieus, dat is toch onzin?
Onzin. Ja, ik vond het een experiment dat wel aanlokkelijk was om over te schrijven. Ik vraag in mijn boek mij af van, ja, kijk, kan je slapen en muziek luisteren tegelijk? Dat is op zich een interessante vraag.
Kan dat?
Oh ja, ik vind het is heel moeilijk. Ik denk dat we daar een beetje botsen ook op de taal om dat uit te leggen. Hè? Maar ik denk wel dat dat een soort invloed kan hebben op onze slaap. Zeker als het niet te drukke muziek zal zijn. Hè? Maar Richter maakt ook wel... Heel traag vaak, heel traag, stille muziek. En misschien heeft dat... Maar het is wel... Hij wil natuurlijk de mensen wat uitdagen om ook die grenzen op te zoeken.
Traag, zei je, zoals deze On the Nature of Daylight van Max Richter.
Ja.
We zullen dat misschien gewoon naar luisteren.
Ja, dat is goed.
Nou, eens proberen, hè? Luisteren.
Ja.
Max Richter on The Nature of Daylight.
Berg en Dal met Padone.
En met Thomas Serien, hij is muzikant en filosoof, die zich vooral bezighoudt met filosoferen over muziek. Laat ik eens even een citaat nemen uit jouw boek Klank, Thomas. De doordachte levenskunst neemt de melancholie in zich op zonder haar te willen genezen. Dat is iets waar jij heel erg mee bezig bent, de melancholie en de levenskunst.
Ja, ja.
Vertaal dat eens heel concreet. Hoe kan in godsnaam melancholie inderdaad levenskunst uitmaken?
Ja, ik denk dat ten eerste melancholie verwijst naar een soort van gevoel van machteloosheid ten opzichte van het feit dat we vergankelijke wezens zijn. Hè. Die vergankelijkheid, die melancholie, die hangt heel sterk samen. En ik denk, melancholie is voor mij een emotie die ook wel heel eerlijk is, een van de meest oprechte emoties, denk ik, die heel sterk verbonden ook is bij met momenten van, het besef van wij zijn er, hè, de wereld is niet van ons, maar er is eigenlijk ook een verwonderlijke emotie. En ik denk dat heel veel mensen die emotie ook proberen te mijden. Ik denk dat dat een emotie is die heel veel mensen wel hebben, maar heel moeilijk over kunnen praten ook, omdat dat toch ergens ook een soort enge emotie is.
Misschien omdat we ze heel vaak associëren met spleen, met ennui, met verveling, met lusteloosheid.
Ja.
Met al die dingen die gepaard gaan bij mensen die even terugblikken, de neiging hebben dan om maar in elkaar te zakken en zeggen, toen was ik gelukkig.
Ja, maar ik denk, en aan de andere kant, dat heel veel mensen juist nood eraan hebben om daar ook op een of andere manier toch plaats voor te maken. Want ik denk, het feit dat vandaag ook heel veel mensen ongelukkig zijn, de weg niet meer vinden in het leven, heeft misschien juist te maken met het feit dat ze die melancholie ook niet kwijt kunnen. Zo spreekt Joke Hermsen bijvoorbeeld, een Nederlands filosoof, over het feit dat we eigenlijk geen ruimte bieden aan die melancholie en dat daarom heel veel mensen dat eigenlijk laten omslaan in een soort ondraaglijke defensiviteit en een soort verbittering ten opzichte van de ander. En ik denk dat kunst daar een rol in kan spelen en muziek nu in deze geval een rol kan spelen om die melancholie als te beleven, maar op een soort klein afstandje. En dat het draaglijker wordt, dat je er niet van onderdoor gaat. Nu het nummer van Max Richter zelf, vond ik nu, dat klinkt vrij melancholisch.
Ja, ja. Dat is eigenlijk bijna het cliché van wat je melancholisch noemt.
Ja, voilà. Dat is een beetje een cliché natuurlijk. Je kent ook van andere muziekstukken die misschien minder duidelijk zijn, ook melancholisch worden. Maar ik denk dat op een of andere manier de mensen dat juist aangenaam vinden om die ruimte te scheppen, om stil te staan bij die emotie. En daar eigenlijk ook een soort, want dat melancholie is eigenlijk ook een zoete emotie. Het woord zelf is ook verwant aan een soort van leuk verdriet, zeggen ze dan vaak. En ik denk dat die zoetheid of die leukheid, dat plezierige daaraan ook enkel maar kan ervaren worden als er een soort ruimte is om dat ook toe te laten. En dat is die levenskunst dan die ook nodig is om die melancholie ook een plaats te geven in je leven en het zelfs aangenaam te vinden op een bepaald moment om die te beleven.
Een beetje zoals de Fransen zeggen, le bonheur de la tristesse.
Ja, ja, inderdaad. Ja. Dat hangt daaraan vast. De tristesse is eigenlijk niet... Ik denk dat wij vandaag wel in een samenleving leven. Dat zijn op zich niet mijn woorden. Hè. Dirk de Wachter zegt dat bijvoorbeeld ook. Samenleving waar we heel sterk naar geluk willen streven. En ik denk dat we heel vaak denken dat er dan een soort negatieve emoties zijn, positieve emoties. En dat we die negatieve emoties zoveel mogelijk gaan wegduwen. Maar ik denk dat dat daarom juist harder terugkomen. En dat daardoor mensen juist rapper in een soort van machteloosheid zitten nog van die negatieve emoties. Het is in de psychologie algemeen geweten dat iets wegduwen eigenlijk zorgt voor het opkroppen en dat dan uiteindelijk later groter wordt. En
je moet het ook niet natuurlijk naar je toe trekken, maar je moet het gewoon volgens mij laten gebeuren.
Punt. Ja, laten gebeuren. Het is een beetje boeddhistisch natuurlijk ergens ook.
Ja, tuurlijk.
Maar het verschil zit misschien voornamelijk in het feit het gaat vooral over een soort het integer zijn, het oprecht zijn. Dat zijn twee deugden, denk ik, die daar ook een rol in spelen. Om die melancholie dan ook op
gewoon als een persoonlijke emotie te beleven en daar ook eens met anderen over te kunnen praten zonder dat je eigenlijk het antwoord krijgt van oei, wat is er? Of allee, in de zin van ik kan mijn vrienden perfect een hele avond melancholisch zijn en daarna een plezierige, allee, een plezierige activiteit.
En toch niet naar de koord grijpen.
Ja, voilà. Ja.
Dafer Youssef, dat is een Tunesische zanger en oetspeler die het mystieke en het hypnotische van het islamitische soefisme probeert te rijmen met electric jazz. Zo is het, hè. We gaan die zo dadelijk horen in Les Ondes Orientales. Dat is ook dat is jouw derde nummer dat je absoluut wou laten horen. Waarom?
Ja, ik mis soms een beetje de Arabisch... Allee, het is Arabisch geïnspireerd, dus iets van Tunesië. En ik mis soms wel zo de meer multiculturele muziek op de radiozenders. En Dafer Youssef heb ik leren kennen van mijn vader. En ik vind hem echt fantastisch eigenlijk. Ik vind dat hij heeft een prachtige stem. Dus hij slaagt er ook in om heel hoog te zingen. En die combinatie dan met een aantal jazz-elementen, maar ook hij slaagt er eigenlijk in om klassieke elementen, jazz-elementen, rock-elementen, allemaal te mengen met elkaar en dan een soort Arabisch getint sfeertje daarover te gooien. Eigenlijk. En dat vind ik wel interessant.
Eclectisch, meditatief. Ja, dus
en natuurlijk dat soefisme dat hij dus gaat beleiden, is iets dat natuurlijk ook een grote rol speelt. En ik vind... Hij zorgt voor mij in ieder geval voor een soort betovering. Zelfs een soort religieuze-achtige ervaring dat soms oproept. Zeker als hij zo hoog gaat met zijn stem.
Jafar Youssef, Les Ondes Orientales. Bij mij zit nog heel even Thomas Serin, muzikant en filosoof. Thomas, wat is jouw credo?
Goh, het is een beetje toepasselijk voor Clara, denk ik. Ik denk, blijf verwonderd. En
gepikt.
En durf je ook kwetsbaar op te stellen. Ik denk dat dat twee zaken zijn die ik heel belangrijk vind. En dat, ik denk dat je daar op een of andere manier ook opnieuw weer een kwetsbaar antwoord krijgt, waardoor dat je ook meer verbondenheid voelt met de wereld, met de mensen.
Als je deze Bergendal wil beluisteren, kan dat via de Clara-app, clara.be of de podcast schrijven naar Bergendal. @clara.be. Thomas, wat gaan we vandaag nog doen?
Ik heb straks nog een afspraak met iemand van een pianostudio. En die eigenlijk waar ik een voorwoord ga doen voor een concert rond Arvo Pärt. Allemaal mensen die de stukken van Arvo Pärt enzovoort gaan spelen. Ik mocht daar een voorwoord doen, dus ik heb daar straks nog een afspraak mee.
Werken op zondag?
Werken op zondag soms wel, ja.
Oké, wij luisteren ondertussen, dat hoort je nog even, naar Olafur Arnalds met, hoe heet het? Het is eigenlijk een nocturne van Chopin. Mm-hmm. Dat is niet toevallig dat we dat laten horen. Die Arnalds, vreemde man, is een IJslander die in een punk en metal band heeft gespeeld.
Een drummer,
hè? Ja. Maar zijn oma, die speelde altijd Chopin voor hem. En enkele uren voor haar dood hebben ze nog samen naar Chopin gespeeld. En dus vond hij, ik moet daar iets mee doen met die Chopin, vanuit zijn.
Ja, ja. Ja, ik vond het, het is soms misschien, sommige mensen gaan me misschien nu doodschieten, maar ik vind sommige van zijn herwerking van Chopin soms echt bijna even goed dan de origineel.
Oké, laten we de muziek voor zijn.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.